In onze nieuwe serie van podcasts gaan wij in gesprek met boeren en autoriteiten om de transitie van de landbouwsector verder vorm te geven. Als kick-off van de nieuwe serie is ons eerste gesprek met Kees Veerman. Kees Veerman pleit al jarenlang voor een duurzaam landbouwsysteem. Door zijn uitgebreide ervaring vanuit de verschillende functies die hij heeft bekleed, is hij bij uitstek geschikt om zijn visie op de Nederlandse landbouwsector te delen. Kees Veerman is 4 jaar lang minister van Landbouw geweest in het kabinet Balkenende. Daarnaast is hij opgeleid als econoom, maar ook voorzitter geweest van het college van bestuur van de Universiteit Wageningen. Maar nog belangrijker, Kees Veerman is zelf ook agrarisch ondernemer en heeft een akkerbouwbedrijf met honderden hectare, zowel in Nederland als in Frankrijk. Hierdoor begrijpt hij ook al te goed de problematiek waar Nederlandse boeren mee worstelen en de risico's die zij dragen als ondernemer. Hij erkent de behoefte aan duidelijkheid die boeren hebben, zodat ze aan een toekomstbestendig landbouwbedrijf kunnen werken. De heer Veerman gaat in op de complexiteit die de landbouwtransitie met zich meebrengt. Namelijk het investeren in nieuwe manieren van boeren, maar tegelijkertijd ook het realiseren van een winstgevend bedrijf. Volgens Kees Veerman heeft alles een prijs, maar wordt op dit moment de schade die de huidige manier van landbouwbedrijven aan de natuur brengt niet ingeprijsd. Dit leidt volgens hem tot een onhoudbare situatie en hij is daarom met een taskforce bezig de noodzaak van de landbouwtransitie duidelijk te maken en de visie van hoe de sector eruit moet zien verder uit te werken. In deze podcast schetst hij duidelijk de huidige problematiek van de landbouwsector en wat er volgens hem aan moet veranderen. Veel luisterplezier. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Wij zijn vandaag te gast bij Kees Veerman. Nou, dat is een gesprek waar we ontzettend lang al naar uitkijken. En we voelen ons vereerd dat de heer Veerman met ons in gesprek wilde over de landbouwsector. Niet alleen is de heer Veerman zelf opgegroeid in een boerenfamilie, wat behoorlijk bijzonder is. Maar ook econoom, wetenschapper, gewerkt bij NWO, voorzitter geweest van Natuurmonumenten. Je zou bijna kunnen zeggen een beter profiel dan de heer Veerman heeft, zou je niet kunnen vinden om met iemand te spreken die echt een holistische kijk heeft op de landbouwsector. We zijn ontzettend blij om met de heer Veerman in gesprek te gaan en willen u graag vragen om u eventjes kort voor te stellen.
Ja, dat is. Ik ben Kees Veerman, 49 geboren, een boerenbedrijf. Mijn grootvader was boer, mijn vader was boer en ik ben ook weer boer geworden toen mijn vader vrij jong is overleden. Vervolgens hebben wij 3 kinderen gekregen. Wij zijn in Dordrecht destijds getrouwd in 1973, dat is een hele poos geleden. En die jongens die hebben het bedrijf overgenomen. Eén daarvan heeft eerst een machinefabriek gehad en die heeft hij verkocht. En heeft nu het bedrijf in Frankrijk overgenomen. En de andere 2 jongens hebben hier vlakbij in de buurt een bedrijf overgenomen, wat gegroeid is van 30 hectare naar 325 hectare.
Wow.
En die proberen de kosten te verdienen en dat is niet eenvoudig. En ik ben in de tussentijd werkzaam geweest aan de Erasmus Universiteit en Tilburg Universiteit. En uiteindelijk in Wageningen als voorzitter van de verandering van de universiteit en de samenvoeging met de dienst landbouwkundig onderzoek. En vervolgens minister geweest en een aantal commissariaten gehad en nog heb. Waaronder ook het lidmaatschap van NWO. En economie gestudeerd en later Wageningen gepromoveerd in de landbouweconomie, zoals dat heet. En nu dus emeritus hoogleraar, maar nog een aantal voorzitterschappen van instituten en stichtingen, zoals het Groenfonds bijvoorbeeld.
U heeft een ontzettend indrukwekkend cv, zoals u dat ook allemaal benoemt. Maar u noemt zichzelf voornamelijk een agrarische ondernemer. Kunt u daar iets over vertellen? Hoe is dat gekomen? En we lazen ook dat u een agrarisch bedrijf in Frankrijk heeft gehad. En u noemde net ook dat uw zoon dat heeft overgenomen. Kunt u ons daarin meenemen hoe dat gekomen is? Dat u in Frankrijk bent gaan boeren?
Ja, dat is interessant. Wij hebben een boerenbedrijf, een klein boerenbedrijf hadden wij. Destijds middelgroot, maar nu klein. Dat hebben we uitgebouwd door een aankoop van een bedrijf en vervolgens nog een stuk erbij gekocht. Daar hadden we de gelegenheid voor en daar waren de prijzen toen ook naar. Dat hebben we vervolgens geëxploiteerd in de goede tijd nog. Hè. Dus duidelijk minder nu. Hè. De prijzen zijn lager, de voorwaarden zijn strenger. Een deel daarvan hebben we toen in erfpacht verkocht. Hè. Dus we hebben het erfpachtrecht behouden. Maar we hebben geld vrijgemaakt. Toen hebben we een bedrijf in Frankrijk gekocht. Van 500 hectare in de Dordogne. En het idee was om het een beetje te spreiden. En we spraken ons geweldig aan om in het buitenland ook een bedrijf te hebben. Eerst geprobeerd in Duitsland. Maar dat was het mooi zo snel vergeven. Hè. En toen Frankrijk. En waarom de Dordogne? Nou, het is een mooie streek. En de toekomst van de landbouw is natuurlijk toch ook voor een groot gedeelte landschapsverzorging. Hè? Niet alleen maar produceren. En ja, soms plan je het, soms plan je het niet. En wij zijn daar terechtgekomen 20 jaar geleden. En het heeft altijd mij zeer getrokken, het boerenbedrijf. Ondanks het feit dat de marges laag zijn, de risico's groot en de dagen lang. Maar ja, je moet het willen of je moet het niet willen.
En u noemde al een aantal keer hè, dat het lastiger is om een goede boterham te verdienen als boer. Waarom heeft u dan toch uw zoons aangemoedigd om het boerenbedrijf verder voort te zetten?
Ja, dat is ook wel een gewetensvraag. Want kijk, ik heb ze misschien aangemoedigd en misschien wel te veel aangemoedigd. Vraag ik mezelf nu wel eens af, hè, nu de tijden zo moeilijk zijn. Maar het is eigenlijk zo gekomen. Mijn oudste zoon die is vrij snel, doordat hij een handicap heeft, die heeft een ongeluk gehad toen hij jong was. En die kon dus het boerenbedrijf niet doen, hè, gewoon praktisch. En heeft toen een machinefabriek overgenomen, verder uitgebouwd. En heel knap, met moderne ICT-technologie en cameraherkenning voor biologische landbouw. Hè, dus onkruidbestrijding, mechanisch, hè, de oude wiettechniek, maar die is sterk verbeterd. En die andere jongens die zijn er eigenlijk ingerold. Ik werd minister en ik had het druk en die jongens namen dat over. Ze hebben landbouwkundige opleiding gedaan, middelbare landbouwschool, zoals dat vroeger heette. En die hebben dat overgenomen, zijn er ingegroeid. En soms denk ik wel eens, ja, zou je het weer zo doen? Hè? Dat denken ze misschien zelf ook wel. Maar goed, ze zijn nu 40, 35. En ze hebben het zeer naar de zin. Maar ja, soms mopperen ze ook wel eens en het is hard werken.
Ja, en misschien dan nog een vraag. Ik denk dat hoe je net beschrijft hoe dat met uw zoons is gegaan. Hè? Dat echt een beetje erin rollen. Je begint in de boerderij te werken. Je doet een landbouwschool of een landbouwopleiding. Dat is denk ik enigszins gebruikelijk pad. Misschien niet de vader die minister is. Maar hoe is dat in uw geval gegaan? Want u zegt eigenlijk ook, ik heb het boerenbedrijf overgenomen. Maar toch heeft u ook bent u economie gaan studeren. U bent politiek actief geworden. Hoe is die combinatie van activiteiten verlopen?
Nou, eigenlijk, ik heb economie gestudeerd en toen deed mijn vader het bedrijf in Kielip daarbij. Mijn vader zijn gezondheid liet ook de wensen over. Die is jong overleden. Toen stonden we voor de keuze, zetten we het door of niet? Dat hebben we toen wel gedaan. En toen kregen we de kans om het te vergroten. Dat hebben we ook weer gedaan. En mijn vrouw is er altijd 100% achter gestaan, ook al gestimuleerd. Dus ook een dochter van een ondernemer. Mm-hmm. Een parlevinker, hè? Dat beroep kennen we bijna niet meer. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar nee. Dat is een varende koopman. Hè? Dat was iemand die dus bij Dordrecht een schip had met kruidenierswaren en verse producten die dan aan een Rijnaak aanhaakte. En dan terwijl ze voeren, kon de huisvrouw dan inkopen doen. En dan weer terug. Dus een varend koopman. En dat hebben we gedaan. Elke keer een stap gezet. En zo is het gegaan.
En ik ben ook benieuwd, want u heeft in Nederland van huis uit, bent u in een boerenfamilie opgegroeid. En op een gegeven moment bent u ook, wat u vertelt, in Frankrijk een akkerbouwbedrijf gaan overnemen. Wat waren de verschillen? Hoe was het om in Frankrijk eigenlijk te boeren? Want het is een buurland, maar we horen ook natuurlijk dat de culturele verschillen ook wel enorm groot zijn. Ik ben benieuwd naar, hoe heeft u dat ervaren?
Nou, dat is wel een enorme ruptuur, zoals de Fransen zeggen. De cultuur is daar totaal anders. Het is een zeer van boven aangestuurd land vanuit Parijs. En de rest is eigenlijk bijzaak. Hè? Parijs is de hoofdzaak en La France d'en bas. Hè? Dus het grondige Frankrijk, zal ik maar zeggen, is waar een beetje op neergekeken wordt vanuit de hoofdstad. En de regelingen zijn heel sterk. De bureaucratie is groot. Het is taai allemaal. En als je daar als buitenlander komt, dan ben je meteen al wat gaat hier gebeuren? Hè? Een groot bedrijf werd overgenomen. Oh, dat is allemaal vreemd kapitaal en wat griezelig. Nou, en dan ga je daar een beetje boeren. En dan heb je ook nog de verkeerde bedrijfsleider in het begin. Kortom, wij hebben daar nog nooit geld verdiend. Laat ik het zomaar samenvatten. Maar het is een prachtig bedrijf.
Okay. Want u bent op een gegeven moment ook politiek actief geworden. Hoe is dat gegaan? Wat was de reden dat u op een gegeven moment dacht, op basis van alle ervaringen die ik heb, ga ik politiek in? Of wat zijn de overwegingen geweest om tot die keuze te komen?
Het is heel simpel. Ik was gemeenteraadslid toen ik 24 was of 25 was. En dat ben ik een aantal jaren geweest in een kleine gemeente in Nieuw-Beierland. Die is nu opgegaan in de grote gemeente Hoekselaar, de grotere gemeente Hoekselaar. En later nog in een fusiegemeente Korendijk met 4 westelijke gemeenten van Hoekselaar zat ik ook weer in de raad. En verder nooit in de partijpolitiek meegespeeld. Niet de partijcongres, mijn lidmaatschap een beetje op laatst betaald, van de laatste dag van het jaar zo. Dus Alexander in elkaar van zich snurkend lid. Nou, het was wel een beetje, in ieder geval sluimerend bij mij. Het is mij overkomen, de politiek in die zin. Want ik was in Wageningen bestuursvoorzitter 5 jaar. Op verzoek van Van Aartsen heb ik daar die fusie geleid tussen DLO en de Wageningse Universiteit. En ook de universiteit refurbished, om het zo te zeggen. Hè. Dus op nieuwe wegen gebracht met heel nieuw leerstoelplan en alles.
Ook Wageningen Universiteit en research heeft u...
dat is de combinatie geworden, hè?
Ja.
Met vernieuwingen, nieuwe gebouwen, het opruimen van oude spullen. Nou, dat is allemaal na mijn tijd doorgegaan. En toen heb ik gezegd, dat doe ik 5 jaar. Ik heb steeds perioden van 5 tot 7 jaar waar ik een bepaalde activiteit doe. Omdat ik vind dat je na een verloop van tijd wordt het te veel routine, te veel vanzelfsprekend. Dan is het allemaal, dat heb ik alles gedaan en dan is het nog een gezeur. En toen, dus dan was ik 1 januari gestopt. En iedereen dacht, die gaat nog wel door. Ik heb gezegd, nee, ik stop. En toen had ik mijn aandacht verlegd naar Frankrijk, naar het bedrijf. En toen werd ik opgebeld ergens in mei of zo. Ja, mei, juni, na die moord op Pim Fortuyn. Met de mededeling, je bent aan de beurt. Kees van der Knaap die belde mij, je bent aan de beurt. Dat was de rechterhand van Balkenende. Ik had Balkenende nog nooit gesproken en gezien. Ja, alleen op televisie. Maar. En de vraag was of ik minister van Landbouw wilde worden. Zo ben ik de politiek dus ingerold. Dus geen planmatige groei naar dat vak toe. Hm. Dan denk je, moet ik dat nou doen? Nou, dat heb ik wel gedaan. Het was voornamelijk uit een soort plichtsgevoel. Zo van, was natuurlijk, de periode Brinkhorst was natuurlijk nogal heftig. Hè? Monteclauseer. Ik had het gevoel, het zijn toch mijn mensen. Hè? Het is toch mijn habitat. Dus als ze een beroep op me doen, dan moet ik dat doen. Wij zijn Calvinistische mensen. Dus dan een groot plichtsgevoel. Dus ik zou niet zeggen dat ik alleen maar het plicht heb gedaan. Ik vond het ook wel spannend. Maar ik heb het nooit nagestreefd. In de zin van, volgens mensen proberen Kamerlid, fractiemedewerker, Kamerlid. En uiteindelijk de grote ambitie is om in vak K terecht te komen, zoals dat dan heette.
En u bent er gewoon ingerold.
Geen carrière, nee. Politiek. Heel.
Ik heb dat ook. Ik wilde ook niet door. Hè. 3 kabinetten Balkenende, dus 5 jaar, krappe 5 jaar. Dat wilde ik ook niet door. Ik heb ook gezegd, het is mooi geweest. Mm-hmm. Ik wilde graag dat ik bleef. Ook in de partij, maar ook andere partijen wilden dat graag. Maar dat heb ik niet gedaan.
En misschien dan de aanleiding, hè, voor ons gesprek. Wij zijn echt op zoek naar... Nou ja, waar moet die landbouwsector naartoe? Wat is de visie die erop moet worden gevormd? Wij zijn 2 nieuwkomelingen in de landbouwsector, maar komen door de gesprekken met boeren erachter dat er echt behoefte is aan duidelijkheid en ook een toekomstpad. Nou, we zagen u op Buitenhof en u presenteerde de taskforce waar u in werkt en eigenlijk de visie die u daarop heeft, of in ieder geval de methodiek om te komen tot een visie.
Ja.
En toen ik u benaderde en u... instemde om met onze podcast te doen, deed ik wat onderzoek en zag ik eigenlijk dat u in 2001 al het CDA adviseerde over de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem. Hè? Dus dat is eigenlijk al hartstikke lang geleden.
Ja.
Kunt u hier iets meer over vertellen? Wat waren de grote lijnen van dat advies wat u gaf?
Ja, dat ging zo. Wij reden naar Frankrijk toe en kreeg ik de partijvoorzitter aan de telefoon, die nu weer partijvoorzitter is. Pas geleden heb ik hem gesproken. Dan zeg ik, het is mooi 20 jaar geleden dat we elkaar gesproken hebben. Het laat ook wel iets zien, hè, van politieke betrokkenheid mijnerzijds. En die vroeg of dat ik een club wilde voorzitten, waar ook Gerrit Braks deel in nam, Pieter van Geel. Om eens een papier te maken, een programma te maken voor de komende verkiezingen van 2002... hoe het nou met de landbouw in Nederland verder zou moeten. Nou, daar heb ik het voorzitterschap aanvaard. En daar hebben wij een rapport gemaakt. Het was een goed rapport met een aantal vrij stevige plannen erin. Onder andere de verdere verduurzaming van die sector. En verduurzaming in de zin van dat bepaalde productiemethoden ter discussie konden worden gesteld. Namelijk de intensieve veehouderij, de mate van bodemgebruik, de uitnutting van de bodem. En het toevoegen van mineralen aan de bodem. Of dat de kwestie van het grondwaterbeheer. Dat was voor die tijd wel vrij revolutionair. Als je daar op terugkijkt, denk je, nou, dat is mooi 20 jaar geleden. Maar daar staan wel een heleboel dingen in. Ik heb ook gezegd, we zouden terug moeten naar die oude boerenethiek. Hè, dat een boer weer een verstandhouding heeft met zijn dieren. Dat kun je niet hebben met 10.000 varkens. Maar met 100 kun je dat wel overzien. Niet, maar je kunt van 100 varkens niet meer leven. Hè? En je kunt ook van 60 koeien niet meer leven. Dat kan wel, maar dan moet je er andere dingen naast doen. Maar dat is een kwestie van welk bedrijfstype, welke bedrijfsvoering, ja, streef je na. Zo is dat gegaan. En dat leidde uiteindelijk kennelijk, dat die kerel die kan, dat heeft dat goed op een rijtje. En toen zijn ze zeker op dat idee gekomen, moet hij maar minister van Landbouw worden. Maar dat is helemaal buiten mij omgegaan.
Want u noemt net ook termen, hè? Dus bodemgezondheid, bodemuitputting, dat bodemverdichting, dat allemaal onderwerpen zijn die heel belangrijk zijn, of de mate van de intensiviteit van veehouderij. Dat zijn voor nu hele gangbare termen. Hè? We horen ook landbouw-inclusieve, natuur-inclusieve landbouw. Ik kan me voorstellen dat in 2001 dat nog vrij nieuwe termen waren. En ook wel de definitie van wat betekent dat precies en wat is de impact daarvan op de boerengemeenschap. Wat was de reactie van de boeren, van de maatschappelijke organisaties op uw plan?
Ja, nou, dat was een beetje gemengd. Hè? Zo in de trant van, nou ja, dat is allemaal mooi opgeschreven. En er was ook wel een pittige discussie intern, hè? Dus in de commissie. Want Gerrit Braks was natuurlijk ook een vertegenwoordiger, lang landbouwminister geweest van het bestaande systeem. Het was niet revolutionair dat we zeiden van we zelf op de kop zetten, maar we adresseerden de zorgen en wij adresseerden vooral de trend die moest worden onderbroken. Dat kon zo niet doorgaan. Dat was een beetje de ik heb het later in een column in ESP nog eens genoemd, het landbouwmodel is sleets geworden. Hè? Dat was toen al, de eerste contouren daarvan waren al duidelijk. Dat kon je niet volhouden. We hadden natuurlijk beperkingen op het gebied van mest. We hadden toen, Braks heeft toen dramatische maatregelen genomen om op een gegeven moment de groei van de veestapel te beperken. Hè? Dus eigenlijk een stop erop te zetten. De beroemde nachtelijke uren die in Brabant alle gemeentehuizen openbleven om de vergunningen nog binnen te krijgen. Omdat er daarna was, het is klaar. Hè? Dat was een dramatische maatregel. We hadden natuurlijk de melkquotering die bestond. Nou, er waren veel voorstanders om die voor te zetten, omdat dat ook een bovengrens geeft natuurlijk aan het aantal dieren. Hè? Zelfs een vermindering van het aantal dieren, omdat de dieren productiever worden. Hè? Zowel het voer via voer als via fokkerij. En dus die trend was duidelijk al, die kon zo niet doorgaan. En de termen die we verzonnen, dat is nu, zeg het maar wat je wil. Hè? Natuur inclusief, circulair, natuurvriendelijk. Het was heel duidelijk dat de verhouding tussen wat wij in de landbouw doen ten opzichte van wat de omgeving verdraagt op lange termijn, dat die verhouding zoek is, dat die uit balans is. En dat is geleidelijk aangegaan. En de dynamiek daarachter is natuurlijk toch een economische. Hè? Een kwestie van kosten en opbrengsten. En de politiek was zo goedkoop mogelijk voedsel. Er was bestond in die tijd, voor die tijd, een unieke verbinding. Die stond niet op papier, maar die was er wel tussen de industrie en de landbouw. De industrie na de oorlog had behoefte aan lage lonen, dus lage voedselprijzen. Toen maakte nog 20-25% van het budget van het gezin was voor kosten dus voor voeding. Nu is dat 1% of 4%.
En wat was het eerste percentage wat u zei?
25. 20-25, denk ik een beetje. Het hangt natuurlijk een beetje af van de mate van gesteldheid. Hè,
en
van
nu 4?
4, 5, ja.
Oh, dat is
ja, in sommige gevallen 10, maar het hangt een beetje af wat je meetelt. Want als je al die dure producten meetelt, dan wordt het natuurlijk hoger. Maar voor de basisvoedselpakket is dat maar een zeer beperkt aandeel.
Dat is erg ontzettend lager dan in heel veel andere landen.
Zeker, ja. Zeker. En we hebben dus heel goedkoop voedsel. Maar er wordt altijd, hè, de tweede hoofdwet van de thermodynamica, er wordt altijd een prijs ergens betaald.
Ja. Ja.
En die prijs is betaald door de omgeving, door de externe factoren. Hè? Dus door de natuur, door de biodiversiteit, door het water. En door arbeidskrachten die uitgebuit worden. Kijk wat er met de Roemenen nu aan de hand is. Hè? De biologische landbouw steunt voor een belangrijk deel toch op goedkope arbeid uit Oost-Oostbloklanden. Er wordt altijd een prijs betaald.
Mm-hmm. Is dat verkeerd volgens u?
Nou, dat is een verschijnsel wat je ziet. Dat je, dus biologische landbouw die steunt voor een gedeelte op goedkope arbeidskracht gewoon om onkruid te bestrijden. Je krijgt dus geen werklozen. In de jaren 80 heb ik nog een artikel geschreven in de NRC. Hè, laten we nou toch gewoon werklozen, maar hoge werkloosheid. Laten we die nou aan het wieden zetten. Hè? Helemaal mee eens. Maar ja. Niemand die zich meldt. Hè? Helemaal niemand die zegt, ja, wie gaat er nou met een schepel op het veld lopen? Vroeger was dat zo. Ik ben nog opgegroeid dat je met z'n vieren, met z'n vijven, dan moest ik als jongen er ook tussen lopen, liep je dus de wieden, er werd marginaal gespoten met chemicaliën om onkruid te bestrijden. Mm-hmm. En we hebben dus die menskracht hebben vervangen voor chemie.
Ja.
En
ja.
Dus nu staan we voor het punt dat we die chemie gaan vervangen door biologie. Hè? Dus de resistente rassen, sterkere soorten en een nieuwe mechaniek. Hè? Dus slimme technologieën. Ik noemde net al even wiettechnologie. Hè? Dus dat je veel nauwkeuriger stuurt op je apparatuur om die planten te ontzien en het onkruid te verdelgen.
Ja, robotisering.
Robotisering. Ja. Allerlei, dus dat biedt allerlei mogelijkheden. Maar vooralsnog zijn mensen onontbeerlijk. En die mensen kun je dus niet vinden onder de Nederlandse bevolking. In de tuinbouw evenmin. Mm-hmm. He, dat, als je bij een glastuinder gaat kijken en je kijkt naar de kantine en je kijkt naar de namen van de kastjes waar ze hun persoonlijke bezittingen in opbergen, dat zijn wel allemaal buitenlandse namen, laat ik het zo zeggen. Het zijn natuurlijk ook mensen die hier wonen, maar...
Maar als econoom kan ik me voorstellen dat u ook wel gelooft in enige marktwerkingen en het feit dat je ook die mensen...
Maar hoe ver gaat die marktwerking? Hè? Er zijn dus... Bob Goudswaard zijn proefschrift is dat heet ongeprijsde schaarste. Dat is uit de jaren 70. Hè? Goudswaard, de beroemde econoom Goudswaard, Bob Goudswaard. Hè? Ongeprijsde schaarste, dat betekent dus dat iets wordt niet afgerekend. Biodiversiteitsverlies, hè? Wordt niet afgerekend. Het gaat van je af, je stelt het vast. Maar niemand die ervoor betaalt. Hè? Dus dat is dus een versluierde uitbuiting van de commons, hè? Van het gemeenschappelijk bezit.
Tegelijkertijd kunt u ook wel beargumenteren, en dat horen wij ook in gesprekken met verschillende boeren, dat die dergelijk wel de prijs betalen van het verlies van biodiversiteit in de afname van productiviteit van de bodem. We horen veel boeren die zeggen, nou, aan de ene kant, door de grote machines die je gebruikt op het land, heeft er bodemverdichting plaatsgevonden. En dat betekent dat er onvoldoende zuurstof ook in de bodem komt voor de groei van de gewassen. En wij horen wel veel boeren die zeggen, nou, ik heb afgelopen 5, 7 jaar bijna 3 ton uitgegeven eigenlijk om de bodemverdichting tegen te gaan.
Ja, nou ja, dat is één van de aspecten. Maar het begint altijd bij de bodem. Landbouw begint bij de bodem. En landbouw is het enige net waarmee wij het zonlicht kunnen opvangen. We hebben dan nu, tegenwoordig hebben we zonnepanelen, maar dat is toch van vrij recente datum. De enige permanente bron, althans nou ja, permanent voor wij kunnen overzien, permanent, hè, is de zon. Mm-hmm. Dat is de meest nabijgelegen ster. Hè? Daar is alles van afkomstig. Mm-hmm. Dus de energie die het systeem voeden moet, gegeven de Tweede Hoofdwet, komt van de zon. Mm-hmm. En dat vangen we op door middel van de groene plant. De fotosynthese is dus de sluis waardoor het zonlicht uiteindelijk vorm krijgt in de vorm van, nou ja, van alles. Het hout van de tafel, het voedsel voor ons en maakt het leven dus mogelijk. Dat is de essentie van de landbouw. De landbouw is dus het net waarmee we de zonlicht opvangen. En alle andere manieren, dus fossiele energie en noem het, is allemaal opgeslagen energie uit het verleden. Of dat nu bomen waren, planten waren die olie geworden zijn. Hè? Dat is het systeem.
En dus als ik u zo hoor, hè, dan zegt u eigenlijk, nou goed, ons voedsel, er is een kleine share of wallet van onze portemonnee gaat nu naar voedsel. Als je kijkt naar 4% ten opzichte van vroeger. Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in bodemgezondheid. Geeft ook aan, er is veel handenwerk te doen. Nederlanders willen het niet doen, maar is die afhankelijkheid van onze Oost-Europese buren nou wel zo verstandig?
Is dat bestendig? Hè?
Is dat duurzaam?
Ja.
Ja, dus is dan, als ik het zo hoor, is dan de enige oplossing dat we gewoon meer moeten gaan betalen voor de landbouw?
Nou ja, kijk, alles heeft zijn prijs. Hè? Ik noem maar weer de tweede hoofdwet. Hè? Alles heeft zijn prijs. Je kunt dus iets niet maken zonder dat je iets anders opoffert. Tenzij je die energie van buiten haalt. Nou, dat doe je dus in de landbouw. Maar daarmee offer je wel wat op als je dat systeem niet circulair maakt. Dus met andere woorden, als je die zuivere toename van de energie van buiten niet omzet in spullen die je kunt verbruiken zonder dat je het systeem zelf beschadigt. En als je de bodem dus uitbaat, dat kun je een aantal jaren goed volhouden. De bodem reageert traag. Het water, de oppervlaktewater reageert ook traag. Bodem, de biodiversiteitsverlies reageert ook traag, maar het reageert. En als je dat wilt herstellen, dan ben je aan het een oude schuld aan het inlossen. Hè? Mm-hmm. Wat we nu doen met biodiversiteitsherstel, een oude schuld inlossen. Dat is de tragedie van de commons, hè, zoals we dat kennen. Het gemeenschappelijk bezit, daar is niemand verantwoordelijk voor. Dat dus inprijzen in de echte kosten, niet de kosten, maar de opofferingen. Wij economen maken verschil tussen kosten en opofferingen. Je zelf wel econoom, dus dat weet je. Mm-hmm. Kijk, kosten is wat dus door de marktomstandigheden als gelduitgave uiteindelijk moet worden opgebracht. Maar opofferingen, offers, dat is datgene, al datgene wat nodig is om tot het uiteindelijke product te komen. En dat is, daar worden dingen gebruikt, omstandigheden gebruikt, die geen prijs hebben. Vandaar dat woord ongeprijsde schaarste.
Ik ben dan toch benieuwd, want je zou ook kunnen zeggen, hè, de boeren die zijn ook 100% incentivized om te zorgen dat hun bodemgezondheid in stand blijft. Omdat wij ook van bijna alle boeren horen dat ze graag het boerenbedrijf over willen geven. Hè. Dat wordt ook wel het unicum genoemd voor de boer. Uiteindelijk zul je om je productiviteit te behouden, maar ook dat voor je kinderen toch ook moeten investeren in die bodem. We horen ook boeren zeggen, eigenlijk zou ik ideaal gezien een jaar even niks doen, zodat ik mijn bodem weer eventjes de aandacht kan geven.
Bodem is nooit eventjes, hè?
Nee, precies. Een jaar is natuurlijk ook heel veel. Hè,
Het gaat om een cyclus. We hadden in de middeleeuwen het beroemde drieslagstelsel. Een jaar braak, een jaar vee, een jaar planten. Mm-hmm. Hè? Dat was een bestendig stelsel. Wij hebben dat doorbroken door kunstmest. Dat is een manier natuurlijk om de mineralen erbij te brengen. Dat hoeft het vee niet te doen. Hoewel vee onmisbaar is voor de mineralencyclus. We kunnen wel zeggen, we willen vee niet meer, maar dat is onzin. Die hebben we nodig voor de mineralencyclus. Wij kunnen nou eenmaal geen gras eten. Hè? We kunnen wel een beetje van gras iets maken, maar we kunnen dat niet eten. We kunnen dat niet verteren. Ons spijsverteringsstelsel is daar niet op gemaakt. Bij koeien wel. Dus die cyclus is rond. Als een boer voor zijn bodem wil zorgen, dan moet hij daarvoor de gelegenheid hebben.
Maar
en
zegt
daar,
u dan
zit, niet... daar zit nou net precies het springende punt. Je moet wel een boterham verdienen op die grond.
Dus u zegt eigenlijk, dit kun je niet alleen aan de boeren overlaten?
Dat kun je de boeren niet overlaten aan ze. Je kunt het wel aan ze overlaten, maar je moet ervoor betalen. Kijk, de prijs van het voedsel representeert niet de opofferingen die er aan de grondslag liggen. Dat is de manco. De manco is dat in de prijs van het voedsel niet is verdisconteerd de echte opofferingen die je niet ziet. Het uitbaten van de bodem, het uitbaten van dieren. Hè? Wat doen we met dieren? We zetten ze in een klein hokje. Want kijk, als ze veel bewegen, dat is allemaal energieverlies, dat is zonde. Ja. Eigenlijk zouden ze koudbloedig moeten zijn, want die warmte die verdwijnt ook zomaar weer. Hè? Nee, niks. Tweede hoofdwet, hè? Die warmte verdwijnt zomaar, heb je nooit meer niks meer aan. Ja, dan moet je ze dus in een stal zetten. Dat ze niet... Nou, dus zo buiten we dus dieren uit en de bodem uit, omdat we uiteindelijk niet genoeg voor het voedsel willen betalen.
Dan is een logische vraag, is de consument bereid om die meer prijs te betalen?
Dat zeggen ze van wel, maar ze doen het niet. Vraag het ze en ze zeggen, ja, dat zouden we eigenlijk moeten doen. Maar ze doen het niet. En kun je ze dat nou kwalijk nemen? Dat is de vraag waar ik mee worstel, hè?
Nou ja, en voor een deel ook, als je dat niet in lokaal produceert natuurlijk, dan zijn er genoeg landen waar het goedkoper geproduceerd wordt en komt dat aanbod toch uiteindelijk in de supermarkt. Dus dan ben je als landbouwsector vanuit Nederland niet concurrerend genoeg.
Nee, om te beginnen zitten we in Europa in een gemeenschappelijke landbouwmarkt. Dat is een feit. Dat is een structuur, dat is een institutie die we met elkaar hebben opgebouwd na de oorlog. Er zijn goede redenen voor, een gemeenschappelijke markt zonder grenzen. Hè? Dat is de enige gemeenschappelijke markt. Ik kan met mijn graan uit Frankrijk kan ik hier zo een lokale molenaar bedienen, als ik dat zo wil, even afgezien van transportkosten. Mm-hmm. Dat is dus een groot, dat is feit nummer 1. Hè? En het tweede feit is dat we in die exploitatie dus niet alle opofferingen meenemen. En de consument, die weet dat niet. Die weet dat niet. Die kijkt naar de prijs. En die zegt, ik koop het of ik koop het niet. En dan nog even een ander punt. De verwijdering tussen het voedsel in de supermarkt, wat in een bakje ligt, met een plastic dingetje eroverheen, en het feit dat het ooit een varken is geweest, of een eend, of een kip, die is natuurlijk voor een consument niet te overbruggen. Die begrijpt dat niet.
Nee, die link wordt niet meer gelegd.
Nee, en ik bedoel, een varken bestaat niet alleen uit carbonades.
Nee. En als we dan even teruggaan, want wij zijn allebei ook, we hebben als achtergrond als adviseurs. En in 2001 werd aan u gevraagd van wat is het advies voor de landbouwsector? Dat heeft u zorgvuldig en voor die tijd denk ik heel visionair rapport of een advies daarvoor opgeleverd. En een jaar later werd u minister. Hoe was het om als minister de adviezen of de visie die u voor u had in 2001, om dat in praktijk te brengen?
Nou, dat hangt af van de mate van politieke ruimte die je daarvoor hebt. Mm-hmm. Kijk, je bent als minister, er wordt gedacht van minister, maak dat uit. Nee, minister is een speler daarin. En de marge voor je handelen wordt bepaald door de politieke afspraken die er aan de grondslag liggen. Ja? Dus de politieke partijen maken een programma voor een regeerperiode en onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het landbouwbeleid. Nou, dan kan ik wel willen dat er dit en dat allemaal gebeurt. Maar als anderen zeggen, daar zijn wij niet aan toe, of dat vinden wij niet noodzakelijk, of er zijn andere prioriteiten, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou, dan word ik geen minister. Hè? Of dan ga ik, of je zegt, ik ga proberen het beste van te maken. We zullen nog wel eens kijken of dan hier een beetje hier en daar een beetje ruimte is. Maar je beleidsruimte wordt beperkt door de politieke afwegingen die in den brede worden gemaakt.
En wat zijn dingen waarvan u nu achteraf, of waar u toenertijd zelfs van dacht, van nou, dat hier baal ik echt van dat ik dat niet voor elkaar heb gekregen.
Nou, een van de dingen is natuurlijk dat je geconfronteerd wordt met dingen waar je niet op gerekend had. Een dierziekte bijvoorbeeld. Ik had meteen al een dierziekte. Ik had een nasleep van de grote commotie die er was na de
Monteclauser,
hè? Ja. En de wijze waarop dat, ja, door Brinkhorst natuurlijk toch vrij stevig was aangepakt, om maar zo te zeggen, ook met niet al te veel empathie voor de boerenstand. Los van een afzonderlijke maatregel, die moesten eenvoudig worden genomen. Dat is een Europese verplichting, daar kun je niet onderuit. Leuk of niet, ik kan er zo nog iets over zeggen. Maar ja, dan krijg je kippengriep. En dan moet je dus gewoon eerst zorgen dat die griep, dat wordt opgelost. Nou, dan moet je duizenden, miljoenen dieren doodmaken. En daar ben je dus dagelijks mee bezig. Daar word je op afgerekend. Elke week in de Kamer. Heel de riedel natuurlijk. Hè? Want de minister moet dit. Hoe komt het nou? Gaat het via de lucht? Of hoe wordt het overgebracht? En allerlei meningen. Deskundigen die proberen er wat aan te doen. Dan hadden we nog niet de talkshows zoals we nu hebben. Hè? Waarbij elke avond de viroloog zit te vertellen hoe het nou in elkaar zit. Hè? Sommige virologen die kun je wel van het scherm afkijken. Want die... Maar ik had in mijn tijd ook al Posterhoofs al aan mijn fiets hangen. Hè? Die elke avond zat te vertellen dat we het wel of niet goed deden. Kijk, weet je wat het probleem is? Volstrekte democratie verdraagt zich niet met globalisering. En volstrekte autonomie of soeverein beleid van een land verdraagt zich niet met globalisering.
En waar vindt u dan de wrijving tussen democratie en globalisering?
Nou, simpel. Wij willen ons eigen arbeidsmarktbeleid vaststellen. We willen geen ZZP'ers meer, zeg maar even. Hè? Dan zijn we dus niet meer concurrerend.
Ja.
Ja? Dus globalisering aan de ene kant, hè? De driehoek globalisering, autonomie, hè? En concurrentiekracht. Hè? Dus dat verdraagt zich niet met elkaar. Dus democratie, dus zelf over je zaken beslissen, ja, dan moet je dus je afgrenzen. Nou, kijk naar de energietransitie. We moeten windmolens hebben, we moeten zonneparken hebben. Dat zijn maar niet hier. Er staan er daar 5, hè? Daar hebben we ontzettend tegen verzet. Die boeren zijn rijk van geworden. Hè, maar het is voor ons, voor de commons, hè? Dus voor de gemeenschap is het natuurlijk een permanente aanslag op het landschap. Je kunt dus niet, hè, zeg ik altijd, twee ruggen uit één varken snijden. Het is het een of het ander. Als je autonomie wil hebben, het autonoom wil zijn, dan kun je geen lid zijn van de Europese Unie. Ja? Als je concurrentiekracht wil hebben, dan kun je niet een eigen arbeidsmarktbeleid hebben. Dus als je 100% democratisch wil zijn, dat was ook de achtergrond van mijn voorstel voor het zakenkabinet. Daar werd ik dus door allerlei staatsrechtgeleerden onmiddellijk gekapiteld. Dat is een brutaliteit tegen de democratie, ja, inderdaad. Hmm. Maar je moet kiezen.
Ja.
Hè? Je moet kiezen als je dus dingen wil doorzetten. Op het moment dat er een dierziekte is, dan is de minister van Landbouw dictator.
Ja, misschien grappig, want we hadden net over uw landbouwbeleid en dingen die u wel of niet, wat u gelukt is om door te voeren. En u gaf eigenlijk aan van, nou ja, ik werd ook voor een heel groot deel, werd mijn capaciteit opgenomen door urgentie, hè? Dus echt ja. Crisismanagement.
Events, dear sir, events.
Ja, ja, in plaats van lange termijn, echt op een lange termijn beleid voor de landbouwsector ontwikkelen. Wat zijn dan de dingen waarvan u zegt, nou dat is mij wel gelukt, daar ben ik echt trots op. En dat is iets wat ik als cadeautje aan de maatschappij heb meegegeven.
Nou, misschien is het belangrijkste wel dat we proberen het denken bij, op gang te brengen. Dat het zo niet houdbaar was. Hè? En dan moet je natuurlijk altijd afvragen of dat nou beklijft is. Ik denk het wel, want na die tijd zijn we toch steeds verder op dat pad gegaan. Van jongens, dat kan zo niet doorgaan. Natuurlijk is er altijd weerstand, maar het denken erover van dit is niet houdbaar. Dat is toen wel goed in gang gezet. Natuurlijk liep er al, maar de Partij van de Dieren trad in mijn tijd natuurlijk op. En dat versterkte zich van, er wordt niet betaald voor wat we wel kwijtraken. Mm-hmm. Dat is de essentie van de boodschap altijd geweest. En de bodem is daar een voorbeeld van, omdat het daar allemaal begint. Maar dat geldt ook voor water en dat geldt ook voor dierengezondheid en dat geldt ook voor dierenhouderij as such. Nu gaan we helemaal naar de andere kant. Hè. Nu moet het dier dus altijd in de gelegenheid zijn zijn natuurlijk gedrag te vertonen. Dan denk ik bij mezelf, ja, wat is het natuurlijk gedrag van een ver doorgefokt rund? Hè? Dat heeft niets meer met het oerrund te maken. Hè? Mm-hmm. En een varken, een huidig varken, die wil niks liever als warmte en voer op zijn tijd. En verder niet te veel sores, hè? Zo lui als een varken. En dan kunnen we zeggen, een heel natuurlijk gedrag is dat ze zich in de modder enzovoort. Ja, dat zal wel zo zijn, dat is simpel. Maar daar kun je dus niet van leven. Kijk, die boeren, dat is steeds weer het terugkerende verhaal. Die willen best veranderen als ze er een inkomen aan kunnen verdienen.
Ja.
Maar ze kunnen niet zelf uit die systematiek stappen door te zeggen van, nou, maar ik ga het heel anders doen. Prima, ik ga het heel anders doen. Enorme risico's, hè? Stel voor, je wil biologisch gaan boeren, hè? Je neemt dat besluit. Dan moet je 2 tot 3 jaar eerst alle biologische, biologische handelingen verrichten. Dus biologische boeren, dus geen kunstmest, geen gewoon. Terwijl die producten nog niet biologisch gecertificeerd zijn. Dat zijn ze pas na 2 of 3 jaar. Hangt er vanaf welke sector dat je zit. Wie overbrugt dat financiële risico? En wie overbrugt dat verschil?
Ja. Dus is de oplossing dan volgens u, weet je, u geeft aan, er moet eigenlijk dat stukje marge moet worden ingebouwd dat ervoor zorgt dat we ook een duurzaam landbouwsysteem hebben. Nou, de conclusie hebben we net getrokken dat de consument daar niet voor wil betalen. Dus dan hou je eigenlijk 1 iemand over, dat is de overheid. Maar tegelijkertijd heb ik u ook wel gehoord over echt hervormingen van de landbouwsector. Hè? Wellicht toch wat verdunning, andere bedrijfsmodellen. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Kijk, die boer is erop uit om een eerlijk inkomen te verdienen. En die wil helemaal niet graag allerlei pesticiden gebruiken. Maar hij wil het risico van het verlies van zijn oogst niet accepteren. Dat kan hij niet accepteren, want dan is hij dus failliet. Sommige dingen kun je ook niet voorkomen. Wij hadden 2 jaar geleden hier een hagelbui in juli. En we hadden 100 hectare aardappelen. En die werden in 20 minuten tijd vernietigd door 1 hagelbui. Ja? Een schade van 600.000-700.000 euro. In 20 minuten. Stukje verzekerd. Maar dat zijn dus de risico's waar boeren mee te maken hebben. En dan kun je wel zeggen, ja, maar je hebt dan wel een beetje buffer. Ja, nou ja, bouw maar eens een buffer op. Hè. Het is al, en met de smalle marges die er zijn. Dus een boer is heel voorzichtig om te veranderen. Want kijk, hij kan door een foute beslissing ineens alles kwijt zijn. Hij heeft is allemaal wel hoge hypotheken, hè, hoge schulden aan de bank, die natuurlijk onvermurwbaar zijn. Hè, die niet zeggen, nou, ze willen wel een keer een aflossing uitstellen, maar de rente moet er toch komen. Maar op termijn, als het niet gangbaar is, dan zeggen ze, ja, het kan niet verder. En als je wil veranderen, dan zegt de bank, ja, risicovol, dus wij moeten onze spaarcentjes kijken naar het interview met de voorman van Rabo in de Volkskrant. Hè. We moeten zuinig zijn op de spaarcenten van onze mensen. Het is ook zo. Maar daarmee verander je dus het systeem niet. En het systeem, als je daaruit wil, dan moet je beginnen bij de mogelijkheid dat een boer een fatsoenlijk inkomen kan verdienen. En dan moet je hem meenemen in zo'n transitieproces. Dat is economisch de basis. Psychologisch zitten er nog veel meer andere dingen aan. Hè? Van iemand die heeft het altijd zo gedaan, dus waarom zou het nou ineens anders moeten? Maar au fond, hè, ten diepste is het zo dat die boer bang is, en terecht bang is, om een stap te zetten, omdat het een verkeerde kan zijn die hem zijn bedrijf kost.
Ja, ik denk dat u heel mooi de complexiteit schetst van de landbouwsector, maar daarin ook aangeeft, hè, dat er ook vanuit andere beleidsgebieden, zoals de energietransitie, maar ook natuurlijk natuur, dat er beslag wordt gelegd op wat er nou de toekomst van de boeren of de landbouwsector naartoe moet. Tegelijkertijd is de centrale rol weggelegd voor de boeren. Hè, en als wij daar iets in willen veranderen, dan moeten we hen wel meenemen. Wat zijn de alternatieven? Wat zijn de toekomstscenario's? Welke investeringen daar zijn daarvoor nodig? Wie draagt de investering of draagt bij om deze investeringen te kunnen maken? En wij horen ook van boeren dat er heel vaak gezegd was, nou, we zijn wel bereid om bepaalde investeringen te doen, maar daar is wel een visie voor nodig. Daar is wel duidelijkheid naar de toekomst toe voor nodig. Hè. Wat voor rol zien we als Nederland voor de landbouwsector? Hoe groot moet die zijn? Wat moet de invulling daarvan zijn? Hoe kijkt u daarnaar? En is die visie er wel?
Nou, dat is precies waar ik met een groep mensen de afgelopen, nou kan ik zeggen, 9 maanden mee bezig ben geweest. Die visie te ontwikkelen. De noodzaak van die visie eerst maar eens even duidelijk te etaleren. Hè? Dus als die visie er niet is, dan verkommert het volk. Hè? Dat is al een oude wijsheid. Waar visie ontbreekt, verkommert het volk. We hebben natuurlijk niet een regering die uitblinkt in visies. Hè. We hebben zelfs een minister-president die zegt, dan moet je naar de dokter toe. Ik denk dat hij de uitspraak van Helmut Schmidt niet goed citeert. Die zei, wer visionen had, moest zum Arzt. Maar het zijn visionen, dat betekent in Duits visioenen. Hè. Dat is een beetje waanbeelden, maar Helmut Schmidt bedoelde daar bepaald niet visie mee. Maar alleen, terzijde. Die is er niet. En ik heb bij de huidige minister een aantal keren aangedrongen om, naar analogie van de Delta-commissie, die ik mocht voorzitten, een visie op de landbouw te ontwikkelen. Een staatscommissie voor de landbouw heb ik bepleit. Die hebben we in 1870 ook gehad. Hè. Toen werd Europa overspoeld met goedkoop graan, omdat het Middenwesten werd opengelegd. De spoorlijnen, de uitvinding van prikkeldraad, zodat herds die konden worden bij elkaar gehouden. En toen heeft de Nederlandse landbouw gekozen voor de vlucht naar voren, voor de efficiëntieslag. Daar is het landbouwonderwijs, het landbouwonderzoek en de landbouwvoorlichting uit voortgekomen. 100 jaar succesvol, nog tot op de dag van vandaag. Weer opnieuw, hè? Wageningen Universiteit, top universiteit in de wereld op dit terrein. Al jaren aan één. Stel je voor, in dit kleine landje. En we zijn er trots op. Die visie die zouden we weer moeten ontwikkelen. Zoals bij het waterbescherming, hoogwaterbescherming gedaan hebben. We hebben gezegd, we willen in Nederland blijven wonen. Wat moet er dan gebeuren als over 100 jaar de zeespiegel een meter is gestegen? En wat gebeurt er met de rivierafvoer in de tussentijd? Die Delta-commissie kreeg die opdracht. Er kwam een Delta-programma uit, een Delta-commissaris en een budget, een Delta-wet. In een jaar tijd stond het. Het wordt nu uitgevoerd. Nu, elke dag wordt het uitgevoerd. Hier de dijk bij mij achter is als een van de eerste projecten. Zeiden ze, ja, dat zal natuurlijk wel. Kees Veel gaan ze natuurlijk de dijken eerst verhogen. Dat is natuurlijk flauwekul. Maar daar was het hardste nodig. We zouden dus zo'n commissie aan het werk moeten zetten. Er ligt een heleboel materiaal. Er hoeft echt niet bij het begin te beginnen. Er liggen planbureaustudies, er ligt een rapport Remkes, er ligt van alles. Maar een aantal verstandige mensen, 9 maanden aan het werk zetten, die straks zeggen, dit zijn de 2 of 3 scenario's. Hè. De SER-advies geeft nu 9 of 7 scenario's. Dat is veel te onoverzichtelijk naar mijn gevoel. Dat zou kunnen als wij landbouw in Nederland willen houden. En dan kan het daar het beste gebeuren, dat type, Dus zeg maar productielandbouw, wereldmarkt georiënteerd. Dus vooruitmettigheid, hè? Zou ik maar zeggen. Daar kan het alleen als je in aanmerking neemt dat andere belangen ook spelen. Natuur, biodiversiteit. En daar kan het dus niet. Want daar zijn andere maatschappelijke belangen of belangen van het algemeen te groot. Daar kun je dus niet boeren. Of alleen maar als je dat op een hele speciale manier doet, hè.
Ik kan me voorstellen dat u wil afwachten totdat de denktank de analyses heeft gedaan en naar buiten komt met een advies. Als u vanuit uw perspectief met alle ervaringen die u heeft als akkerbouwer of als boer, maar ook als econoom en u heeft in de politiek meegedaan. Wat zijn de belangrijkste pijlers wat u betreft dat die in dat advies moeten terugkomen?
Nou, daar hebben wij een stuk over geschreven, want kan iedereen raadplegen. Dat heet Regie op Ruimte. Dat is gepubliceerd een maand of anderhalf geleden. Een maand of anderhalf geleden. En daar hebben wij die visie neergelegd, hoe je dat zou moeten doen. En dat zijn drie belangrijke pijlers. De eerste is integraliteit. Dus niet alleen kijken naar stikstof, maar ook kijken wat de kaderrichtlijn water straks gaat vragen. En ook kijken naar klimaatverandering. He, dat is... Nu concentreren we op het stikstofvraagstuk, dat is acuut. En daar ligt nu een plan om snel een heleboel stikstofruimte te creëren, door boeren uit te kopen en technische oplossingen. Als je daar de boeren achter krijgt en je vertelt niks meer, dan hou je ze voor de gek. Want de andere opgaven komen ook. Die zijn nog niet acuut, maar wel urgent. De klimaatverandering, CO2-uitstoot, CH4, denk aan de veenweidegebieden. Dat komt eraan. De kaderrichtlijn water gaat eisen stellen aan het waterbeheer en de waterkwaliteit. Die worden dwingend. Daar kom je niet onderuit. Dat heeft rechtstreeks allemaal te maken met de manier waarop boeren hun bedrijf uitoefenen. En dan komt er, ik voorspel je, op termijn van een jaar of 10 ook een bodemrichtlijn. Die is nu 1 of 2 keer afgestemd. Maar die komt eraan. Ik zit een commissie voor in Brussel die daarin adviseert. Hè, om de mission on soil health and food. Soil health and food. En we hebben een rapport gemaakt. Caring for soil is caring for life. Kun je zo opvragen. Kun je zo raadplegen. Dat komt allemaal op die boeren af. En als je ze dus nu zou helemaal eens concentreren op dat ene stikstofvraagstuk, dan doe je ze tekort, want je moet het hele scala aan, nou zou je zeggen bedreigingen, maar je kunt ook zeggen mogelijkheden, schetsen. Dat is één. Tweede is, je moet daarin de rol van de overheid, van het gemeenschappelijk belang, duidelijk erkennen. De overheid kan daar niet buiten blijven, want de overheid vertegenwoordigt namelijk het gemeen, hè? Dus het algemeen belang. En dat betekent dus dat sommige dingen moeten worden betaald uit belastinggeld. Gewoon. Omdat ze anders niet betaald worden.
En misschien op uw eerste punt, hè, u geeft, als ik dit als boer zou horen, ik ben geen boer, maar stel dat, dan zou ik denken, goh, er is al heel veel regeldruk op mij. Nou, wat u net allemaal noemde, zou het eigenlijk alleen maar erger worden en wordt het vak van boer dus eigenlijk nog ingewikkelder dan het nu al is. Maar u zei ook, het kan ook mogelijkheden bieden.
Je moet je daar natuurlijk op oriënteren. In die zin dat je afweegt of je daarin mee wil gaan. Kijk, als je een rundveebedrijf, melkveebedrijf hebt tegen een natuurgebied aan, dan kun je zeggen, nou, met een luchtwassertje of een aangepaste stal, dan hou ik het hier nog wel even vol. En dat kan ook wel, hè, de piekbelasting wegnemen. Dat is nu een van de onderdelen van het plan. Maar de vraag is, kun je daar over 15 jaar nog zitten? En ik vind dat je de boeren de spiegel moet voorhouden. Niet in te zeggen van, nou ja, joh, doe dat nou even, een investering. We betalen er ook wat aan mee en dan kun je nog wel even vooruit. Dat is in feite toch korte termijn beleid. Mm-hmm. Als je het heel onvriendelijk wil zeggen.
Dus u zegt eigenlijk, voor sommige boeren is het al vrij evident dat daar geen plaats voor is, als we een paar jaar vooruit kijken.
Ja, die boer moet tot de conclusie kunnen worden gebracht door de omstandigheden en de hulp die hem aanbiedt, dat het geen duurzame zaak is waar hij zit, dat het geen blijvende plek is. En dan moet je hem in meenemen, zeggen jullie. Ik zeg, dan moet je hem ook van overtuigen en hem helpen. En zeggen, kijk, als je boer wil blijven, dan kan het hier niet, maar er zijn misschien wel mogelijkheden elders. En dat is dus mijn derde punt. Tweede punt, zo je wil. Die overheid kan dus niet alleen geld geven, financieel steunen, maar die kan ook een aantal instrumenten benutten. Zoals bijvoorbeeld een borgstellingsfonds. Hè? Dus garant staan voor leningen die de banken verstrekken. zeer effectief geweest in het verleden bij grote financieringen. Die banken wel zo, maar als de overheid het risico overneemt, nou ja, waarom niet?
Misschien om nog even op het eerste punt in te gaan. We hebben ook veel boeren gesproken die juist zich ontzettend frustreerden omdat bepaalde boeren niet meer op de plek waar ze zaten een toekomst hadden. En dan kregen ze wat geld mee van de overheid. Vervolgens vestigen ze zich ergens anders, zoals u net zei. Misschien kan je ergens anders boer worden. En dan concurreren ze. Ja, en dan zeggen de boeren tegen ons eigenlijk met geld wat ze weer van de overheid hebben gekregen. En dat ervaren zij ook weer als oneerlijk.
Ja, kijk, boeren zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal elkaars concurrent. Hè? In een markt van overvloed, hè? Ben je altijd elkaars concurrent. En dat is de hele race to the bottom. Hè?
Maar is dat nou waar we op zitten te wachten? Nog meer concurrerende boeren?
Nee, daar zit je niet op te wachten. Maar het verschijnsel dat als een boer produceert, dan beweegt hij zich op de markt. En op die markt is geen schaarste. Dus dat betekent dat de ene boer de ander in de weg zit. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden, door te exporteren. Wij zijn een enorme exporterend land geworden, omdat wij natuurlijk onze productiecapaciteit is veel groter dan wat wij zelf nodig hebben. Want daar heb je het weer. Wij zijn niet, hebben de natie niet afgeschermd. Hè? Wij zijn onderdeel van Europa. Dus wij kunnen exporteren, dus wij kunnen produceren zoals we willen. Maar dan concurreren we met de Duitsers. Dus je concurreert niet alleen met je collega, maar je concurreert met een Duitser, met een Fransman, met een Italiaan. Dat is het karakter van de gemeenschappelijke markt.
Nog één vraag daarover, want verandering is natuurlijk heel moeilijk. Dat weten we, dat mensen van nature change resistant zijn, als ik even in het Engels
People
mag zeggen.
People are by nature conservative, zei Schumpeter.
Precies. En dan kan ik me voorstellen dat in zo'n denktank waarin echt de visie voor de boeren wordt uitgedacht, dat als je ze meeneemt, de verandering op een andere manier te denken, maar of ook om het besef te laten ontstaan bij de boergemeenschap, dat dat een belangrijke factor kan zijn voor het succes of dit visie of dit beleid uiteindelijk tot uitvoering komt of niet. In hoeverre wordt in zo'n denktank samenstelling, waarbij wordt nagedacht over de landbouwsector, ook de boerengemeenschap meegenomen?
Ja, dat is zeer aan te bevelen natuurlijk. Maar je moet wel oppassen voor een onmiddellijke belangenbehartiging die daarin tevoorschijn komt. Hè? Dus als je LTO laat meepraten, ja, logisch dat die de belangen van de boeren daarin laten horen. Maar je moet eerst weten waar je heen zeilt, hè, voordat je kunt zeggen wie er allemaal mee mogen. Als je geen koers bepaalt, kun je ook niet praten met mensen en met instanties en met bedrijven om ze mee te nemen in dat veranderingsproces.
Ja, het is grappig, u denkt meteen aan instanties. Maar ja. wij hebben op onze social media hebben wij uw aflevering op Buitenhof gepost en gedeeld. Waarop eigenlijk een jonge ondernemende boer, die had veel respect voor u, maar hij zei ook wel: ik ben een jongen, waarom worden de jonge boeren niet veel meer meegenomen in het bepalen van dat beleid?
Ja, maar ik bepaal niks.
Okay.
Ik bepaal helemaal niks. Kijk, bedoel, ik ben geen bewindspersoon. Ik ben emeritus hoogleraar. Ik word door niemand betaald.
U kunt invloed uitoefenen.
Ja, zeker. En die invloed oefen ik uit door te zeggen: denk er nou goed over na. Denk er nou goed over na wat er moet gebeuren. Dat is één. En twee, wat ik zeg is: hou die boeren niet voor de gek. Hou ze niet voor de gek met labmiddelen. Ik heb gezegd, soms is van die labmiddelen is net als in je broek plassen. Even warm en daarna is het natuurlijk een ramp. Hè? Dus pas nou op dat je die boeren niet verleidt met een snelle oplossing, met veel geld en dan is het weer stil. Kijk, waar ik bang voor ben, is dat de pragmatici onder ons zeggen: nou, dat stikstofprobleem, de bouw moet verder, dus dat gooien we geld tegenaan. En dan kunnen die boeren weer even door. Terwijl ze dus in feite onder ogen moeten zien dat er veel grotere uitdagingen of problemen op hun afkomen. En dat ze dus recht erop hebben dat dat eerlijk wordt verteld. En dat ze daar recht op hebben om daarin meegenomen te worden. En onderdeel van dat proces te worden. Maar je kunt natuurlijk niet van een boer verlangen dat je hem zegt: hoe had je het gedacht? Maar kijk, die jonge boer die zegt van: die veerman houdt een mooi verhaal en wat moet ik nou? Ja, precies. Maar niemand, dan zou ik het hard zeggen, niemand heeft gevraagd om boer te worden. Aan iemand. Niemand. Daar kies je zelf voor. Ik heb eens voor een zaal boeren gestaan, heb ik dat gezegd. En toen, dat viel natuurlijk als een bom. En toen heb ik gezegd, en zo is het wel. Maar als je gekozen hebt om boer te worden, dan moet je je oriënteren op wat er je te wachten staat. En dan heb je er recht op. Dan heb je recht op de solidariteit van de samenleving. En waarom heb je recht op de solidariteit van de samenleving? Omdat de samenleving altijd mee heeft geprofiteerd van jouw prestaties. Lage voedselkosten.
Voedselzekerheid.
Voedselzekerheid. Daar heeft de samenleving, en daar heeft de samenleving nooit voor hoeven betalen. Nee. En daar heeft die boer ook geen groot inkomen van verdiend. Maar de natuur heeft betaald. Het dier heeft betaald.
En nog één laatste vraag, want voedselzekerheid is natuurlijk was een van de redenen waarom we na de Tweede Wereldoorlog gekozen hebben om te investeren in ons landbouw, ook om die onafhankelijkheid te houden. Nu zien we natuurlijk dat er door de toenemende welvaart, dat dat idee dat er voedselonzekerheid zou kunnen zijn, dat dat in ons niet eens opkomt. Nou waren wij vorige week in Oekraïne en daar spraken we ook de landbouwvertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade
de landbouwraad,
in Kiev.
Ja,
en ik stelde die vraag aan hem en hij zei ja, dat is in Oekraïne toch wel een onderwerp hè, waar wel bewustzijn over is. En dat er soms kan gebeuren dat je 5 maanden lang bepaalde groenten of fruit, hè, dat het niet beschikbaar is. Nou, voor ons is dat natuurlijk ondenkbaar. Ik ben benieuwd, hoe kijkt u naar dat vraagstuk van voedselzekerheid in samenhang met alle transformatie die er nodig is in de landbouwsector?
Ja, dus voedselzekerheid mondiaal is een groot probleem. Een heel groot probleem. Simpel demografie, dat is een van de belangrijke factoren. Afrika verdubbelt de bevolking. Is het mogelijk om Afrika te voeden zelf? Zeker. Zeker. Water, vruchtbare bodem, is er. Het is een kwestie van goed bestuur, goede organisatie en goede landbouwkennis. Nou, daar zijn we al jaren mee bezig om die daar te brengen, maar het laboreert aan goed bestuur. Kijkt u maar elke dag in de kranten, een land als Soedan, wat natuurlijk heel vruchtbare gebieden heeft. Goed bestuur. Stabiliteit, zodat investeringen gedaan kunnen worden. Ondernemers ruimte zien om risico's te nemen. Maar het is een heel groot vraagstuk. En de tweede factor is de bodem deterioration. Dus de vermindering van het opbrengend vermogen van de bodem. De bodemachteruitgang, de verlies aan bodemgezondheid. 60% van de bodems in Europa, blijkt uit onderzoek, zijn niet gezond. En dat is dus een gegeven. Daarmee teren we dus in op ons productievermogen, ook in Europa, op langere termijn. Nou, en dan heb je de derde factor, dat is de logistiek. Je kunt het hier wel produceren, maar je moet het daar verbruiken. Een grote probleem in India is dat. De logistiek, slechte wegen, slechte verbindingen, onbetrouwbare handelsrelaties. Waarbij de marges natuurlijk altijd vallen bij de handel en niet bij de boer. Denk dan maar aan de initiatieven van Fairtrade en Max Havelaar. Dat is een poging om dat te overbruggen, zoveel mogelijk. Dat zijn 3 hele wezenlijke factoren. Dat is de bodem, demografie en de logistiek. Nou, naast andere dingen natuurlijk, maar dat is heel wezenlijk. En daar kunnen wij als landbouw in Nederland ongelooflijk een grote bijdrage leveren. Met kennis, hè? En met ervaring. En ook met gewoon Nederlandse boeren. Die dat zouden kunnen doen. Hè? Maar op een kluitje blijven zitten in Nederland en zeggen van ik wil hier blijven boeren zoals ik het altijd gedaan heb. En ze moeten me niet in de weg zitten. En erger nog, het is allemaal onzin wat er wordt beweerd over klimaatverandering. Dat is achteruitlopen. Hè? Jullie vroegen mij naar de reactie op het interview met Caroline. Nou, dat heb ik in het interview met Buitenhof ook achteruitlopen genoemd. Ontkennen van de feiten die er zijn. En dat kan wel even comfortabel zijn. En zeggen, nou ja, daar heb ik even geen last van. Dat zijn allemaal lange termijn trends die zich sluipenderwijs als het ware manifesteren. Maar ze zijn er wel. En wat ik wil, en dat kunt u in dat stuk teruglezen, en wat ik de minister een paar keer heb voorgehouden, maak dat helder. Maak helder wat de toekomst is als je in Nederland in 2050 landbouw wil hebben. Ja? Hoe ziet die er dan uit? In zijn verscheidenheid, in de plekken waar het kan gebeuren. Is er dan nog veehouderij in de Gelderse Vallei mogelijk met het grootste natuurgebied wat we daarnaast hebben liggen? En hoe zit het dan met de veenweidegebieden? 100.000 hectare waarbij we het pijl niet meer verder willen verlagen. Dat betekent dus dat je daar op een duur verzinkt. Hè? En wat moet dat dan met die boeren die daar een bedrijf hebben? Eigenaar zijn van de grond bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Eigendomsrecht is een ijzersterk recht. Gebruiksrechten, pachtrechten, erfpachtrechten. Hoe ga je daarmee om? Dat zijn de grote vragen. Dat moeten we in kaart brengen. En daar moeten de boeren mee worden geconfronteerd, de jonge boeren. En zeggen, kijk jongens, dit is wat er op je afkomt. Of je het nou leuk vindt of niet. En je kunt het nuanceren. En wij zijn als samenleving aan jullie kant om dat gezamenlijk op te lossen. En dat is niet morgen, maar dat is een traject wat je gezamenlijk ingaat. En dat is de opdracht voor de nieuwe minister van Landbouw. Ik vind dat het ook een minister van Landschap en Landbouw moet zijn. Maar dat terzijde.
Nou, mooi gezegd. Eerlijkheid duurt het langst. En waarschijnlijk zijn de boeren daar, halen ze daar het meeste uit. Dus dat is heel mooi gezegd. Ik wil u hartstikke bedanken voor uw tijd. Het was een eer voor ons om met u te mogen spreken. U brengt een wereld van ervaring mee vanuit verschillende invalshoeken. Dus dat is hartstikke mooi. We zouden hier wel uren kunnen zitten, maar uw agenda is natuurlijk ook druk. Dus we willen u hartstikke bedanken en we hopen dat we in de toekomst ooit nog een keer terug mogen blikken met u. En vooruit mogen kijken.
Altijd prima.
Bedankt.
Dank u wel.
Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren naar de Boerenverstand podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Volg ons dan op Spotify voor meer afleveringen in de toekomst. En vergeet niet de podcast te delen met vrienden en familie. Wil je meer weten over het gezicht en de omgeving achter het verhaal? Kijk dan op Instagram en Facebook voor foto's met onze boeren en meer achtergrondnieuws.
Ken of ben je een boer met een mooi verhaal? Of heb je een suggestie voor een interessant onderwerp? Laat het ons dan weten op info@boerenverstandpodcast.nl of laat je feedback achter op onze website boerenverstandpodcast.nl. Wij zijn Joël van den Brand en Lydia Planjan. Hopelijk zien we je weer terug bij de volgende aflevering.